Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl.
Shalom! Fijn dat je weer luistert en klaar zit om verder in die essentiële openbrief van koning Nebukadnezar te duiken. Misschien vind je het trouwens wel aardig om te weten dat de Bijbelstudies van Onder de Vijgenboom niet alleen overal in Nederland, maar ook wereldwijd worden beluisterd. Daarom ook een hartelijke groet en shalom aan de luisteraars in Mexico, Verenigde Staten en Canada, aan alle luisteraars van Duitsland tot Portugal en in het bijzonder aan degenen die in Israël meeluisteren. Welkom! Fantastisch hoe Gods woord ons zo bij elkaar brengt. Prijs de Heer. Terwijl we zo met elkaar Nebukadnezars brief aan het bestuderen zijn, zou ik ook willen laten weten dat we ondertussen hard gewerkt hebben om de goed beluisterde serie Daniël, het beeld van de wereldrijken, als seminar mogelijk te maken, ook als webinar trouwens. Kijk even op de website van onderdevijgenboom.nl. Ja, we hebben een eigen website. Voor meer informatie en de mogelijkheden tot het boeken en organiseren ervan. Goed, dat waren even bij hoge uitzondering. Doe ik echt niet altijd. Ik weet ook niet of ik dat in het vervolg ook nog eens ga doen, maar nu wat huishoudelijke mededelingen. We waren de vorige keer in deel 2 gebleven bij Daniël 4, vers 12. En dus logischerwijs gaan we door vanaf vers 13. Waar we ons afgelopen keer vooral mee bezig hielden, was het thema bomen in de Bijbel en waar die voor staan. Dan keren we ons nu naar een ander thema in hetzelfde Bijbelboek, in hetzelfde hoofdstuk. En dat is voor westers denkenden een behoorlijk ver van mijn bed denkkader. De wereld die voor onze mensenogen verborgen is en de relatie tot onze tastbare wereld. Waarom is dit zo'n onbegrijpelijk en voor veel Jezusvolgers toch wel eng onderwerp? Dit en meer gaan we onderzoeken in deze podcast. Alvast een tip. Ook in deze aflevering komen er weer veel Bijbelteksten voorbij die handig zijn om te noteren. Oké, Daniël 4 vers 13. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Nou, dat klinkt voor ons tamelijk cryptisch, maar dat was het voor toen eigenlijk helemaal niet. Het Aramese woord dat hier voor visioenen gebruikt wordt, verwijst naar een raam. Je weet wel, dat glazen wandje waar je doorheen kan kijken. Voor de meeste van ons is het uitzicht vanuit huis tamelijk beperkt. Maar hier moet je denken aan een uitzicht dat zich ver uitstrekt, waardoor het goed zichtbaar is wat daarbuiten allemaal zich afspeelt. Wat daar plaatsvindt, zowel dichtbij als veraf. Deze term beperkt zich niet alleen tot het fysieke, maar is juist ook verwijzen naar geestelijke vergezichten, vandaar visioen. En dan, en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Klinkt als een zinnetje uit een sprookjesboek voor sommige mensen. De term wachter is hier in het Aramees ir, ayin yud resh, ir. En direct daarachteraan zegt Nebukadnezar in het Aramees Vekadish, waarin we het Hebreeuwse woord kadosh herkennen. Die twee talen, Aramees en Hebreeuws, zijn trouwens net zulke aan elkaar verwante talen, tenminste het Oud-Hebreeuws en het Oud-Aramees, als Nederlands en Duits bijvoorbeeld, of het Fries en het Deens. Volgens rabbijnse commentaren is het woord ir afkomstig van het wortelwoord er, ayin resh, dat wakker betekent. Uit de combinatie van de twee woorden, wakkere, heilige, kunnen we dus opmaken dat het hier om een hemels wezen gaat. Staat ook dat hij uit de hemel komt. En wij noemen dat vaak engel. Zo zien wij het ook vertaald. Vanaf het begin van 2020 heeft de term wakker extra lading gekregen in verschillende kringen. In de ene kring betekent dit nu open ogen hebben en doorzien wat er achter het rookgordijn gebeurt dat door regeringen wereldwijd is opgetrokken voor het gewone volk. Voor de anderen betekent dit bewustzijn van de positie van kwetsbare minderheden, groepen of maatschappelijke ongelijkheid, oftewel woke. Die laatste zienswijze, woke dus, heeft de aanhangers ervan een excuus voor extreem gedrag gegeven dat voor de echte, ware, oprechte Jezusvolgers stuitend is. Alles wat het tegenovergestelde is van heilig, zoals we in Gods woord lezen, is voor die groep juist noodzakelijk en de enige aanvaardbare standaard. Waarom haal ik dit zo aan? Door deze ontwikkelingen zien we steeds meer de woorden van Paulus inhoud krijgen. In Efeze 6 vers 12 zegt hij: want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En in Kolossenzen 1 vers 16 lezen we: want door hem, dat is Jezus, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dit is trouwens de crux van de brief van Nebukadnezar. Tenminste, de crux van de boodschap en het doel van zijn vernedering. Deze wereldvisie van geestelijke machten in de hemelse gewesten is al erg oud. Maar die zijn wij in het Westen, in ons westers denken, grotendeels kwijtgeraakt. Ik zal je zo uitleggen hoe dat zo is gekomen en hoe belangrijk het is dat we deze kennis hervinden. Want alhoewel de gedachte om de geestelijke wereld te begrijpen voor sommige christenen, gelovigen, een angstaanjagende is, onbekend maakt immers onbemind, en daarom vaak in de categorie occult is geplaatst en dus duivels en onaantastbaar, alsof we het over melaatsheid hebben, werd de wereld heel anders bekeken en ervaren in de oudheid en ook door oprechte mannen en vrouwen die hun vertrouwen op God en zijn belofte hadden gesteld. Dit komen we veel tegen in de Bijbel. Dus hoe komt het dat we dat verloren zijn? Nou, door geen kennis te willen hebben van het wereldbeeld van die periodes en oude apocalyptische teksten af te wimpelen als gecorrumpeerd. Daardoor heeft de kerk in de leer niet alleen zichzelf, maar ook hun publiek begrip ontzegd van de ware interpretaties van de teksten van toen. Ik hoef je vast niet te vertellen tot welke dwalingen dat heeft geleid. Durf je het aan om samen met mij, met het oog op onze leidsman Jezus gericht, deze onbekende wereld te verkennen? Laten we even weer gedeelten van Daniël vers 13 en 14 en heel vers 17 erbij pakken. Daniël 4 vers 13. Een gedeelte: en zie, een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. En Daniël 4 vers 14, vers 14, hij riep met kracht en zei het volgende. En door naar vers 17, dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heilige, komt-ie? Hier ging die crux dus over, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen en dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Dat hebben we ook net gelezen in Colossense. Als we even stilstaan en rustig terugblikken op wat we tot nu toe in het boek Daniël hebben gelezen en wat we hebben geleerd, dan zien we bij Daniël geen enkele twijfel, geen neerbuigendheid of afwimpeling van het gegeven dat er machten zijn die voor onze fysieke ogen onzichtbaar zijn. Hij reageert ook niet angstig of boos, maar hij neemt het heel serieus en dat is maar goed ook. Want de Babylonische koning heeft nogal explosieve reacties en acties aan de dag gelegd op basis van zijn begrip van de machtsverhoudingen in de onzichtbare wereld en de dynamiek met de zichtbare wereld. Laten we meteen onze eerste les hieruit trekken. De huidige wereldheersers, van de hoogste tot de laagste heerser, hebben ook een bepaald begrip van hoe de machtsverhoudingen in de zichtbare en onzichtbare wereld liggen, op basis waarvan zij beleidsbeslissingen maken, die wij nu uitgevoerd zien. En zij laten die uitvoeren door niet verkozen overheden en machten, waardoor in de zichtbare maatschappijen steeds meer mensen ernstig in het nauw komen. We zien het dagelijks op tv en om ons heen. Daniël stelt ons een voorbeeld, net als Paulus en natuurlijk Jezus zelf, hoe hierop te reageren. Niet vanuit angst, niet vanuit boosheid, zonder twijfel of afwijzing, niet neerbuigend. Juist met wijsheid, inzicht, kennis van en onderwerping aan God en zijn woord, vanuit vrede. En vertrouwen. Met fijngevoeligheid om te onderscheiden waar het op aankomt. Zoals Paulus dat zo mooi zegt tegen gelovigen in Filippi. Dit is als een van mijn populaire uitspraken van Paulus. Fijngevoeligheid om te onderscheiden waar het op aankomt. Het is de enige manier om stand te houden in een wereld die als een schip vervaarlijk heen en weer gegooid wordt op de wilde golven van de zee. Weet je nog, die zeelui in het boek Jona. Dat wil je toch? Niet alleen voor jezelf, maar ook voor degene in je omgeving. Laten we het hebben over de wachter. De wakkere heilige uit de hemel in de beschrijving van Nebukadnezar. Alleen in Daniël, het boek Daniël, zien we deze woorden gebruikt in een geestelijk anderwereldse context. Uit de rest van het Oude Testament of het Eerste Testament maken we op wat een menselijke wachter voor taak had, namelijk een dagdeel of deel van de nacht wakker blijven in de zin van alert op ongebruikelijke signalen die zouden kunnen duiden op naderend gevaar voor de groep mensen die voor hun veiligheid van deze wakkeren op de muur afhankelijk zijn. Logisch. Het kan dan ook niet anders dan dat er een basis van wederzijds vertrouwen moet bestaan, wil dat concept werken. Zodra een wachter gevaar denkt te zien aankomen, is het diens taak om aan zijn meerdere zijn observatie te melden, zodat er direct de juiste actie kan worden ondernomen om het gevaar af te wenden of weerstand aan te bieden. Dat wat we in het fysieke kennen, werkt ook zo in de hemelse gewesten. In Job 1, vers 6, Job 1, vers 6, lezen we bijvoorbeeld: het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Voor de helderheid. Satan is Hebreeuws voor tegenstander. Dit is geen naam, ook geen titel, maar een duiding. De Satan wil zeggen een specifieke, dus de Satan, nadruk op de, een specifieke tegenstander van God, de grootste en dus de aanvoerder van alle andere tegenstanders van God in dezelfde categorie. Er wordt hier net zo'n beeld geschetst, een apocalyptisch beeld. Weet je nog, apocalyptisch betekent openbaar. Als bijvoorbeeld in Judas 1 vers 14. Judas 1 vers 14. Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd toen hij zei: zie, de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen. En Openbaring 5 vers 8. Openbaring 5 vers 8. En toen het, dat is het lam, de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Dus nog even ter herinnering, apocalyps wil niet zeggen het vreselijke einde van de wereld, zoals de filmmakers in Hollywood en sommige uitgevers van woordenboeken het graag interpreteren. Het betekent openbaring of onthulling als een literair genre, vooral Joods literair genre, waarin een bovennatuurlijk wezen bovenaardse mysteries, geheimenissen onthult aan een menselijk tussenpersoon. In de Joodse traditie in de oudheid, vanaf de Babylonische ballingschap van de Joden, is dit een gangbaar genre, waaronder de boeken van Henoch, waarin de brief van Judas naar wordt verwezen. Nu toch de naam Henoch gevallen is, Henoch in het Hebreeuws, laten we dat eens nader bestuderen in het licht van de Bijbel, specifiek het boek Daniël. Want blootstelling aan dergelijke oude wereldbeelden, zoals we die al geregeld in het boek Daniël hebben zien terugkomen, maakt het mogelijk voor de hedendaagse lezers van de Bijbel om een beter en completer begrip van de Bijbel te krijgen. Dit geldt zowel voor de latere manuscripten van het Oude Testament, het Eerste Testament of de Hebreeuwse Bijbel, als des te meer nog voor de evangeliën, de brieven van de apostelen en de openbaring van Johannes. We zien in die teksten vaak verwijzingen naar het eerste boek van Henoch terugkomen, wat ons vertelt dat dit toen bekende apocalyptische literatuur was, dat voor de toenmalige Joodse wereld algemeen voor waarheid werd aangenomen, zelfs geïnspireerd en aanvaard. Vooral dus het eerste boek van Henoch, dat stamt uit de vroege tempelperiode, tweede tempelperiode bedoel ik, is een uitstekend voorbeeld van Joods apocalyptische literatuur. Veel mensen zijn niet bekend met de apocryfe boeken, of pseudo-apocryfe boeken zoals Henoch, maar ze werpen licht op zoveel belangrijke Joodse overtuigingen en tradities die al heersten ver voor de geboorte of het ontstaan van het christendom en erna. Dit weten we ook door de vele teksten in de Dode Zee-rollen, met name de, in het Engels, War Scroll, de boekrol van de oorlog, dat populair ook de boekrol van de oorlog van de zonen des lichts tegen de zonen der duisternis wordt genoemd. En die ontdekt zijn in 1947 in Qumran. Ook de vroegste kerkvaders, bijvoorbeeld Irenaeus en Tertullian, refereerden in hun werken geregeld aan de boeken van Henoch. Er bestaan drie boeken van Henoch. De eerste twee zijn geschreven hoofdzakelijk tijdens de Tweede Tempelperiode, maar de derde is ruim 300 jaar na er pas geschreven. De eerste is bewaard gebleven en bewaakt in een Ethiopisch-Koptisch klooster, waar men het naar het, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Geez, G-E-E-Z, wat een Ethiopische taal is, had vertaald. En nadat het daar was ontdekt in de 18e eeuw, is het vertaald naar het Engels en voor het eerst uitgebracht in 1881. Later, in 1947, zijn in Qumran dus tussen de eerst gevonden 7 boekrollen ook 11 manuscripten gevonden met fragmenten in het Aramees van dit eerste boek van Henoch. Dit plaatst het eerste boek van Henoch definitief en met zekerheid voor de komst van Jezus, waar het daarvoor door wetenschappers werd afgewimpeld als niet geldend en niet interessant. Omdat ze dachten dat het ver erna was geschreven. Sindsdien zijn er diverse nieuwe vertaaledities van het boek uitgebracht, waarvan de laatste in 2019 door 2 Israëlische professoren. Vooral dit eerste boek van Henoch, wat dus vaak vertaald is, is voor ons begrip van de tekst in Daniël 4 behulpzaam. Voor de rest van Daniël trouwens ook. Het kan vreemd voor je klinken, dat heeft het vast gedaan, dat het eerste boek van Henoch valt onder de Tweede Tempelperiode literatuur. Hij leefde tenslotte ver voor die tijd, zelfs voor de zondvloed plaatsvond. Zie Genesis 5 vers 21 tot 24. Genesis 5 vers 21 tot 24. Alhoewel de woorden duidelijk niet van origine de zijne zijn, dus werden ze toch toegedicht aan Henoch. Iets dat in die periode heel gebruikelijk was. Het lijkt erop dat we het ooggetuigenverslag van Henoch lezen en dat is met opzet. De auteur of auteurs hebben Henoch aan het woord willen laten komen zoals die het verteld had kunnen hebben. Daar kunnen wij met een moderne westerse mening een kritische mening over hebben. Maar in die tijd was dat volledig aanvaardbaar. Die ideeën in het boek reflecteren duidelijk de kwesties, interesses, zorgen, talen en agenda's die werden gevoerd van de Tweede Tempelperiode, dat met de tweede golf teruggekeerde Joden uit Perzië begon. We herkennen daarin ook de wereldbeelden die tijdens de Babylonische en Perzische ballingschappen overheersend waren en zien ze terug in het eerste boek van Henoch. De auteur of auteurs hadden tegelijkertijd nooit de intentie dat de tekst letterlijk zou worden geïnterpreteerd, net als dat van Openbaring. En de lezers van die periode deden dat als vanzelfsprekend ook niet. Ze snapten de beeldspraak. Het feit dat wij sterke verwijzingen uit het eerste boek van Henoch terug zien komen in het Nieuwe of Tweede Testament, zelfs door Jezus gebruikt, moet ons aan het denken zetten. Ik zal een paar voorbeelden noemen. In Johannes 5 vers 22, Johannes 5 vers 22 zegt Jezus, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. In 1 Henoch 69 vers 27, 1 Henoch 69 vers 27 lezen we, en hij zat op de troon van zijn glorie en de som van zijn oordeel was aan de Zoon des Mensen gegeven. Dat is wel heel aardig. En in Matteüs 19 vers 28, Matteüs 19 vers 28 staat, en Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. We vergelijken dat met 1 Henoch 108 vers 12. 1 Henoch 108 vers 12. En ik zal hen die mijn heilige naam hebben liefgehad uitleiden in stralend licht. En ik zal een ieder op hun troon van zijn glorie, dat wil zeggen aanzien, zetten. In Matteüs 26, vers 24 onderwijst Jezus. Matteüs 26, vers 24. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is. Maar wee die mens, door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Kijken we in 1 Henoch 38 vers 2. 1 Henoch 38 vers 2. Waar zal de woonplaats van de zondaren zijn? En waar zal er een rustplaats zijn voor hen die de Heer der Geesten hebben verloochend? Het zou goed voor hen zijn als ze nooit waren geboren. Hier merken we overeenkomst weer op met het boek Job en ook met 2 Timotheus 2 vers 12. 2 Timotheus 2 vers 12. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Nogmaals, bedenk goed welke periode het Joodse volk inleefde toen dit boek van Henoch werd geschreven. Ternauwernood de Griekse verdrukking overleefd, was het volk nog zwaar getraumatiseerd toen ze feitelijk door de inmiddels liberale, slappe, hasmonitische leiders werden overgeleverd, gewoon op een zilverblaadje, aan de overheersing van de nieuwe opkomende wereldmacht, het Romeinse Rijk. Zowel uit de Dode Zee boekrollen als de manuscripten van de apostelen en daarna de eerste kerkvaders, kunnen we opmaken dat men overtuigd was geraakt dat de tijd van het einde waarover Daniël had gesproken was aangebroken. Met de hemelvaart van Jezus waren de apostelen in de veronderstelling dat, gezien de toename van verdrukking en vervolging onder de Romeinen, zij zich in de periode van de voeten uit het beeld van de wereldrijken bevonden. Ze waagden zich er niet aan om een inschatting te maken van de tijd die nog resteerde voordat Jezus als koning zou weerkeren op aarde. Ze hielden er wel rekening mee dat het misschien pas na hun dood, maar niet al te lang erna, zou plaatsvinden, maar dat de wereld nog zo'n 2000 jaar zou doordraaien, konden zij zich niet voorstellen. En de wereld is nu wel erg aan het doordraaien. Men was zich toen ook veel meer dan nu bewust van het bestaan en de dynamiek van hemelse machten en overheden en van de strijd die gaande is in de hemelse gewesten tussen goed en kwaad. Alhoewel de laatste paar jaren er nu ook een groeiend besef van de verborgen wereld is gekomen onder steeds meer ongelovigen. Helaas, omdat de moderne, bijbelgetrouwe christen de kennis die we juist in bronnen als Henoch tegenkomen mist, heeft de kerk hier geen antwoord op en krijgen insluipers de kans om met hun dwaalleringen het lichaam van Christus te verontreinigen. Daar zijn we zo voor gewaarschuwd, bijvoorbeeld in 2 Petrus 2 vers 1, 2 Petrus 2 vers 1. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraren zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer van de apostelen zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. Met deze beknopte kennis in onze bagage gaan we nu weer terugkeren naar onze tekst in Daniël en het naast teksten van Henoch leggen. Terug naar Daniël 4, vers 13, 14 en 17. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende, en dan naar vers 17, dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen. Opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen en dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Het eerste deel in het eerste boek van Henoch is getiteld De Wachters. De eerste hoofdstukken beschrijven het ontstaan van de wereld en hoe God die geschapen heeft in vogelvlucht, maar ook het einde ervan en welk oordeel God zal vellen over de goddelozen. Vanaf hoofdstuk 6 lezen we over het ontstaan van het kwaad en hoe ongeveer 200 zonen van de hemel, hemel is synoniem voor God, dus keer weer terug even naar Job 1, zie hetzelfde, onder leiding van 18 wachters van God, die zich tegen hem keerden. Welke posities zij innamen en welke krachten hun waren gegeven, hoe zij afvallig werden en de mensen deelgenoot maakten van hun kennis over verborgen dingen die niet bestemd waren voor de mensheid. Dit veroorzaakte een grote afval onder de mensen en de zondvloed werd een onontkoombaar gevolg daarvan. Azazel, we kennen die naam uit de Torah, wordt aangewezen als de hoofdverantwoordelijke voor alle kwaad en verbannen naar de wildernis tot zijn einde komt. In hoofdstuk 8 vers 2, Henoch hoofdstuk 8 vers 2 lezen we. En er was geweldige goddeloosheid en veel hoererij en zij, de mensen, zondigden en al hun wegen, dat wil zeggen levenswijze, waren corrupt. En in vers 4, en in de vernietiging van de mensheid, riepen zij hard op en hun stemmen bereikten de hemel. Wie zijn het die hardop riepen? De mensheid in het algemeen. Direct daarop volgt hoofdstuk 9 en lezen we dit, een flink stuk. Vers 1 tot 6. Toen keken Michael en Gabriel en Surian en Urian uit de hemel neer en zagen de grote hoeveelheid bloed die op de aarde was verspild en al de goddeloosheid die over de aarde werd gepleegd. En ze zeiden tegen elkaar, de lege aarde echoot opnieuw het geluid van hun, dat wil zeggen de kreten van de mensheid, tot aan de poorten van de hemel. En tot u, o heiligen des hemels, roepen de zielen van de mensen, zeggende, verzeker voor ons een oordeel bij de Allerhoogste. En zij spraken tot hun heer, tot de koning, dus deze vier, spraken tot hun heer, tot de koning, o heer der heren, God van goden, koning der koningen, de troon van uw majesteit staat onwankelbaar te midden van alle generaties van de wereld en uw naam, heilig en roemrijk, onder alle generaties van de wereld. U zij gezegend en geprezen. U heeft alle dingen gemaakt en u heeft alle macht. Alle dingen zijn ontsloten en onbedekt voor u en u ziet alle dingen. Niets kan voor u worden verborgen. Kijk dan wat Azazel heeft gedaan, hoe hij alle goddeloosheid op aarde heeft onderwezen en de geheimen van de wereld die in de hemel waren gereed gemaakt, heeft onthuld. Even een paar versen verder in 10 en 11, versen 10 en 11. En nu, zie de zielen die gestorven zijn huilen en klagen richting de poort van de hemel en hun gekreun stijgt op. En ze zijn niet in staat om te ontsnappen aan de goddeloosheid die begaan wordt op de aarde. En u weet alles voordat het gebeurt. U weet dit en hun omstandigheden. En toch spreekt u niet tot ons. Wat zullen wij hiermee doen? Dan volgt hoofdstuk 10, waarin God in reactie op dit pleidooi van deze vier heilige wachters, zijn oordeel velt over de wachters die zijn afgevallen, waaronder Azazel, en over de ontuchtplegers op aarde, en over het nageslacht van de gevallen wachters die de mensheid onderdrukken, en waarin God opdracht geeft aan de heilige wachters te weten, Michael, Gabriel, Raphaël en nog enkele anderen, en hoe zij dit oordeel moeten uitvoeren. Heel veel zaken zouden ons op moeten vallen in deze teksten. En vooral heel veel herkenning van termen en beschrijvingen in het Eerste of Hebreeuwse Testament en het Tweede Testament. Ook in onze tekst in Daniël 4 is in dit licht nu beter te begrijpen. Als Nebukadnezar vertelt over een wachter, een heilige uit de hemel die neerdaalt, snappen we nu dat het gaat over een hooggeplaatste hemelse dienaar, afgezant van de Allerhoogste God in de hemel, een aartsengel zo je wil, die op pad is gestuurd om Gods oordeel aan te kondigen, zoals we in Daniël 4 vers 14 lezen, en hij riep met kracht. We zien diezelfde taal met hetzelfde doel terug in Openbaring. Als voorbeeld lees ik één tekst en daarna noem ik nog een rijtje andere versen om te noteren voor je en op te zoeken. Openbaring 7 vers 2 en 3. Openbaring 7 vers 2 en 3. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem, gaat hij weer, riep met kracht, met luide stem, tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En zij, breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij, de dienaren van onze God, aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Andere teksten in Openbaring zijn 5 vers 2, 10 vers 1 tot 3, 14 vers 6, 7, 9, 15 en 18, nog een keer, Openbaring 14 vers 6, 7, 9, 15. En 18, 16 vers 1 en 18 vers 1 en 2. 18 vers 1 en 2. Dit bevel, staat er in Daniël 4, dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heilige. Nu hebben we dat plaatje van Michael en Gabriel enzovoorts die voor de troon van God staan en vertellen, wat gaan we hieraan doen? Deze twee regels is een duidelijke parallelisme. Wel drie. Bevel en verzoek is een parallelisme. Het besluit en het woord is een parallelisme. En de wachters en de heiligen. De tweede regel verduidelijkt de eerste regel en voegt daarmee ook kwaliteit toe. Het oordeel dat over Nebukadnezar was besloten en zou worden uitgevoerd, moest ook tot waarschuwing dienen voor de wereldleiders van de tijd van het einde waarover we in Openbaring lezen. Daarom, onder andere daarom, wordt het twee keer gezegd en twee keer op een andere manier. Of elk op een andere manier. Het is zowel voor toen als voor nu bedoeld. Een waarschuwing. Als we in Daniël 4 vers 14 en 15 lezen. Daniël 4 vers 14 en 15 staat er. En hij riep met kracht. wat we ook in Openbaring hebben gezien. Luide stem, hij riep met kracht, zei het volgende. Hou die boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onderweg vluchten en de vogels van zijn takken. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzeren en bronzen band in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel samen met de dieren in het gras van de aarde zijn. Met name de woorden, hou die boom om, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en de dauw van de hemel duiden op Gods oordeel en belofte van herstel. Het koningschap van de Babylonische koning zou tijdelijk van hem worden afgenomen, maar zou ook weer herrijzen mits en indien. Het was hem immers in het beeld van de wereldrijken beloofd dat zijn rijk, het gouden hoofd, zou blijven bestaan totdat het op het volgende wereldrijk zou worden gewenteld. Maar de erfenissen ervan zouden doorgegeven worden aan alle wereldrijken erna, tot en met de laatste, de meest goddeloze, de meest waardeloze, waarnaar in Openbaring wordt verwezen. De wortels verwijzen naar het feit dat hij het Babylonisch Rijk had geërfd, nog heel klein, van zijn grootvader Nebukadnezar de I en zijn vader Nabopolassar. De stam verwijst naar zijn eigen koningschap. Dauw is in de Joodse traditie van oudsher een beeld voor wederopstanding. In het oordeel over Nebukadnezars koningschap wordt duidelijk dat het onvermijdelijk is en herstel zal gebeuren op voorwaarde dat hij God erkennen zou en zal als de Allerhoogste van wie alle aardse heersers hun macht en welvaart hebben ontvangen en er met eerbied aan God mee dienen om te springen. In het beeld van de wereldrijken, in Openbaring en in de Joodse apocalyptische boeken als Henoch is het eindoordeel, de totale vernietiging ervan, net zo onvermijdelijk. Dan zal deze boom van het Babylonisch koningschap met wortel en al als onkruid verbrand en uitgeroeid worden. En de boom des levens, wat we in deel 2 van deze reeks open brief van Nebukadnezar hebben bestudeerd, zal de volken tot beschutting en voeding zijn. Openbaring 2 vers 7. Openbaring 2 vers 7. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Is dit niet geweldig? Wat een vooruitzicht. Hiermee sluiten we af. De volgende aflevering gaan we verder met deze reeks en zullen we ons onder andere gaan focussen op de door God vastgestelde tijden. Ik hoop dat deze aflevering je tot nieuwe inzichten en wijsheid dient om het woord van God te verstaan voor onze tijd. Ik bid dat het tot opbouw van je geloof in Jezus en in een krachtiger vertrouwen op Hem is om te onderscheiden waar het op aankomt in de tijd die ons nog rest. Je luisterde naar Onder de Vijgenboom, het Bijbelstudieprogramma van RadioIsrael.nl. Mijn naam is Debbie van Galen. Spreekbeurten, Bijbelstudies, seminars of webinars zijn ook aan te vragen. Je kunt je verzoek sturen naar info@onderdevijgenboom.nl of info@radioisrael.nl. Kijk ook eens op www.onderdevijgenboom.nl voor meer informatie en de mogelijkheden. Je kunt ook reageren op deze of eerdere uitzendingen. Mail dan naar reactie@radioisrael.nl en ik zal zo spoedig mogelijk antwoord geven. Overigens kunt u ook op het nieuwe YouTube-kanaal van Onder de Vijgenboom enkele van mijn oudere spreekbeurten bekijken. Tot slot wens ik u van harte God zegen en vrede toe en lied rood.
Je luistert naar radioisrael.nl.